Welkom bij deze aflevering van de Parkinsonnet podcast. Een podcast waarin we een multidisciplinair onderwerp gerelateerd aan de ziekte van Parkinson bespreken. Leuk dat je luistert. In deze aflevering staat proactieve zorgplanning centraal. Wat is het en wat kan jij als zorgverlener daarin betekenen? Op Mijn Parkinsonnet kun je jouw visie en ervaringen met dit onderwerp delen. Stel daar ook gerust je vragen. En daar is ook de link te vinden naar de richtlijn Palliatieve Zorg bij Parkinson, die de aanleiding was voor deze podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Herma, Paul en Jolanda. Fijn dat jullie er zijn. Kunnen jullie jezelf voorstellen?
Ja, dankjewel. Ik ben Jolanda van Omme en ik heb 15 jaar gewerkt als maatschappelijk werker in de gezondheidszorg. En nu werk ik als onderzoeker bij Avans Hogeschool bij het lectoraat Zorg rond het levenseinde. En dat valt onder het Centrum Expertise Perspectief in Gezondheid. Een mond vol.
Ja, mijn naam is Herma Lennaerts. Ik werk voor Parkinsonnet, ben van huis uit verpleegkundige en de laatste jaren onderzoeker. En ik ben projectleider van het project Parkinson Support, dat onderzoek doet naar de palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson.
En ik ben Paul Smit. Ik ben sinds kort gepensioneerd specialist aderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg, hospicearts geweest en ook heel erg lang eerste lijns consulent Parkinson voor huisartsen en neurologen die mij ingeroepen hebben.
En ik ben Janne Maas. Ik ben logopedist bij Zorginstelling Liemerijen en ik ben expert logopedie bij Parkinsonnet. Nou, vandaag gaan we met elkaar in gesprek over proactieve zorgplanning bij de ziekte van Parkinson. Maar eerst een korte inleiding. De aanleiding van deze podcast is de onlangs uitgekomen richtlijn Palliatieve Zorg bij Parkinson. Palliatieve zorg richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Naarmate de ziekte van Parkinson voortduurt, wordt de zorg steeds complexer. En patiënten kunnen in de late fase kampen met problemen zoals depressie, cognitieve achteruitgang of dementie. Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van kwaliteit van leven in deze fase. In de nieuwe richtlijn worden handvatten geboden hoe palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson kan worden vormgegeven. De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Parkinson in de palliatieve fase. En de richtlijn omvat meerdere modules en één daarvan lichten we er vandaag uit, namelijk de proactieve zorgplanning. Paul en Herma, jullie hebben ook beide meegeschreven aan deze richtlijn. En Herma, ik wil graag met jou beginnen. Jij bent in 2022, als ik het goed heb, gepromoveerd op het onderwerp palliatieve zorg bij Parkinson. En je houdt je ook actief bezig met proactieve zorgplanning. Kan je eerst vertellen wat proactieve zorgplanning precies inhoudt?
Proactieve zorgplanning is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van die palliatieve zorg. En het gaat in op een gesprek wat je eigenlijk hebt samen met patiënten en naasten. En het liefst eigenlijk meerdere keren, waarbij je met elkaar nadenkt over de huidige wensen en opvattingen ten aanzien van zorg, ten aanzien van problemen op bepaalde levensgebieden. Maar waarbij je eigenlijk ook kijkt naar de toekomst. Dus wat verwacht je op het moment dat je bijvoorbeeld fors bent aangedaan door de ziekte van Parkinson? Wat wil je wel en wat wil je ook niet? En dan gaat het niet alleen om die levenseindebeslissingen. Dus als het gaat om wil ik nog wel zonder voeding of niet, wel of niet opname in het verpleeghuis. Maar het kan ook gaan over zingeving. Het gaat dus echt om die waarden en opvattingen die je met elkaar bespreekt tussen patiënt, naaste en zorgverlener.
Mm-hmm. En de richtlijn die is ook echt geschreven voor palliatieve zorg bij Parkinson. En waarom is die proactieve zorgplanning dan bij Parkinson juist zo belangrijk?
Ja, nou dat komt echt uit mijn onderzoek. Ik heb in mijn onderzoek eigenlijk patiënten, naasten, nabestaanden en zorgverleners geïnterviewd en gevraagd, wat kom je nu eigenlijk tegen in die late fase bij Parkinson? En wat je ziet is dat eigenlijk van alle kanten werd gezegd, ja, we missen eigenlijk tijdig het gesprek over die late fase en wat iemands wensen zijn. Want wat kom je tegen in die late fase bij Parkinson? Dat is eigenlijk communicatieproblemen. Als gevolg van zowel een vorm van cognitieve problemen, maar ook bijvoorbeeld de spraak die minder wordt, de aandacht. Ik heb interviews gedaan met mensen in die late fase. En dan zie je dat een gesprek van 15 minuten maar haalbaar is, omdat de concentratie er gewoon domweg niet meer is. Dus juist dat op tijd aangaan van het gesprek, die gesprekken in het kader van proactieve zorgplanning waren van belang. En doe je dat niet, en ik denk dat Paul dat ook wel in zijn praktijk heeft tegengekomen, dan zie je dus dat familieleden en naasten beslissingen moeten nemen over, ja, moeten we hem nog wel of niet insturen in het ziekenhuis? Wordt er wel of niet een behandeling nog gestart? En soms weten naasten eigenlijk helemaal niet zo goed wat die persoon gewild zou hebben. Maar ook zorgverleners, voor zorgverleners geldt dat.
Ja, dus vooral om onduidelijkheid en onzekerheid weg te halen.
Ja, en te weten wat iemand ook zou willen eigenlijk. Ja. Want sommige mensen zeggen, nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Bewijzen van, hè, nog een keer opname in het ziekenhuis. Wat we nu zien uit huidig onderzoek naar echt die terminale fase, is dat mensen in de laatste weken, dat er nog actief behandeling wordt gestart als een antibiotica, opname in een verpleeghuis. En dat op dat moment, zeg maar, in die 6 weken daarvoor, dan pas wordt een keer het gesprek gevoerd. Dat is eigenlijk gewoon te laat. En vaak al niet meer met de patiënt zelf, maar met de familieleden.
Ja. En Paul, je bent of was specialist ouderengeneeskunde en je hebt ook veel ervaring met die proactieve zorgplanning. Kan jij iets delen van jouw ervaringen?
Nou, kort gezegd, ik sluit me helemaal bij Herma aan. Op het moment dat ik ingeschakeld word, is er sprake van een gevorderde ziekte van Parkinson. Dan zie je al dat mensen cognitieve stoornissen hebben. Met name cognitieve stoornissen, frontaal, executieve, uitvoerende stoornissen. Dat betekent dat ze minder inzicht en overzicht over hun eigen problematiek hebben. Dat ze ook minder goed kunnen plannen. Dat betekent dus dat het hele denken over de eigen ziekte en wat wil je daarmee en hoe wil je je kwaliteit van leven vormgeven, steeds minder mogelijk wordt. En eigenlijk op het moment dat ik binnenkom als eerstlijnsconsulent, ben ik eigenlijk te laat. Want dan kunnen die mensen door deze stoornissen hun eigen besluit niet meer nemen. En vandaar is het zo ontzettend belangrijk om dat gesprek op tijd te hebben.
En wanneer is het op tijd?
Nou, dat is nou een hele goede vraag. En daar heeft Herma natuurlijk in haar onderzoek ook veel aandacht aan besteed. Eigenlijk op tijd is eigenlijk al bij de diagnose. Maar dan zijn mensen er nog niet aan toe. He, want dan zijn ze net ziek, hebben ze net het bericht gekregen van ik heb Parkinson. Dan zijn ze nog helemaal niet toe aan die latere fase en wat wil ik dan enzovoorts. Dan zijn ze nog bezig met hoe kan ik nog werken, hoe kan ik nog goed functioneren, doen die medicijnen het en dat soort dingen. En dat betekent dus dat je in de loop van het hele ziekteproces keer op keer met elkaar toch overlegt met die patiënt, met zijn familie, zijn naasten. Iedere keer dat gesprek voert. Pas op, die ziekte gaat achteruit. Straks lukt het misschien niet meer om je wensen kenbaar te maken. En je wilt toch echt niet dat er dingen gebeuren met je die je niet gewild hebt.
Ja, ja. En je zegt in gesprek gaan met elkaar. Wie heeft de leiding daarin? Ja. Ben jij dat als arts die het initiatief neemt daarin? Of kan ik dat bijvoorbeeld als logopedist of diëtist of ook het initiatief daarin nemen?
Is een hele goede vraag van je. En daar hebben we in de richtlijncommissie ook uitvoerig bij stilgestaan van hoe organiseer je de zorg rondom de patiënt. Want ga maar na. Wie zijn er allemaal betrokken? Neuroloog, Parkinsonverpleegkundige, huisarts, praktijkondersteuner huisarts, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog. Dat zijn er veel te veel. En hoe overleggen die met elkaar en hoe stemmen die met elkaar af wie dat gesprek op welk moment voert? Iemand moet dat doen. En wie is nou de coördinator in dat hele proces? Hoe doen we dat met multidisciplinaire overleggen, et cetera? Die zijn nodig, maar vaak heel moeilijk te realiseren. Maar je moet met elkaar afspreken wie voert het gesprek, wie houdt het bij en hoe leg je het vast, liefst in een gezamenlijk dossier.
Ja. Dus
er zijn gewoon meerdere mensen die het gesprek ook kunnen voeren. En Precies. Dat zien we ook uit een recent onderzoek wat we gedaan hebben. Daar hebben we de verpleegkundige specialist in gezet om die proactieve zorgplanningsgesprekken te voeren. En dat was een hele goede speler in het veld, omdat hij vaak contact heeft met al die anderen. Maar wat we in de richtlijn ook eigenlijk aangeven, is dat er gewoon meerdere mensen zijn die dat gesprek kunnen voeren, mits ze zich ook bekwaam voelen. En dan kan je dus ook denken aan die huisarts, bijvoorbeeld een praktijkondersteuner of iemand van het palliatief team die die gesprekken voert. belangrijk is wel dat je dat met elkaar afstemt. En wat we ook eigenlijk aangeven in die richtlijn is dat alle zorgverleners die daar omheen zitten, die zien vaak ook wel signalen dat het belangrijk is om dat gesprek te gaan voeren. En die signalen die moet je eigenlijk met elkaar oppikken en zeggen van oké, ik zie dit bij deze patiënt. Misschien moet de Parkinson-verpleegkundige of de neuroloog dat gesprek over proactieve zorgplanning gaan voeren.
Ja, helder. Dus in principe heeft iedereen een signalerende rol. Iedereen kan het gesprek voeren als je je bekwaam voelt. Maar ga vooral in overleg met elkaar wie het gaat oppakken, wie de leiding daarin neemt. Begrijp ik het dan goed?
Ja, en wat dat betreft, hè, voor die mensen die het gesprek voeren, daarin zien we wel, het vergt wel aanvullende training. Je hebt wel een aantal trainingsmomenten nodig, zeg maar, om je ook echt goed bekwaam te voelen. Het is niet iets waarvan je zegt, nou, daar ga ik morgen meteen van start. Dat zouden we het liefst natuurlijk wel zien. Maar we zagen ook in onze studie dat het voor verpleegkundig specialisten heel prettig was dat ze daar wel training voorafgaand in kregen.
Ja. Zie ik meteen een mooi bruggetje naar Jolanda. Want vanuit jouw ervaring als maatschappelijk werk heb je natuurlijk ook dit soort gesprekken veel gevoerd. Wat zijn jouw ervaringen met die proactieve zorgplanning gesprekken?
Ik herken heel veel van wat hier al is gezegd. Ik denk dat sociaal werkers of maatschappelijk werkers, hoe je het dan ook wil noemen, een belangrijke rol hebben ook in proactieve zorgplanning. En dan zou ik het eigenlijk noemen proactieve zorg en ondersteuningsplanning, omdat ze ook heel erg op dat ondersteuningsvlak zitten. En de ziekte van Parkinson raakt niet alleen degene met Parkinson, maar ook de naaste. En dat kan een partner zijn of kinderen of wie dan ook, de belangrijke naaste. En als sociaal werker ben je getraind en geschoold om juist ook vanuit relationeel perspectief en het systemisch denken met die naaste in gesprek te gaan. En ook die noden en wensen rondom de zorg en ondersteuningsbehoeften ook in die latere fase ook op te halen. Ook juist van die naaste. En als je dat kan leggen naast de noden en de wensen van degene met Parkinson zelf en dat kan verbinden, dan kun je juist vanuit die verbinding tot een goed ondersteuningsplan komen. Waarin eigenlijk die noden en wensen van al die partijen goed gewaarborgd zijn. Ja. Dus dat is wel echt de rol van de sociaal werker. En ik herken ook wat er is gezegd, dat ook sociaal werkers eigenlijk niet echt vanuit de opleiding goed geschoold zijn om dit gesprek aan te gaan. Dus die trainingsmogelijkheden, die zijn er steeds meer. En dat is ook belangrijk. En daarnaast is het ook een kwestie volgens mij gewoon van gewoon doen. Hè? En een drempel overgaan en dat gesprek aan te gaan. En dat geldt ook niet alleen voor de sociaal werkers die werken in het ziekenhuis of in het UMC, maar ook bijvoorbeeld de WMO-consulent die betrokken raakt als er vragen zijn rondom huishoudelijke hulp of hulpmiddelen. Om ook dat gesprek aan te gaan over die wensen in de toekomst als weer de ziekte bijvoorbeeld verder achteruit gaat.
Ja, en je noemde net al dat de rol van naast ook heel belangrijk is om ook hun wensen te horen. En wat doe je dan als er echt een discrepantie zit tussen wat de naasten graag zouden willen en wat degene met Parkinson graag wil? Hoe ga je daarmee om?
Ja, dan is het belangrijk om toch dat gesprek aan te gaan en dat naast elkaar te leggen. En zeker in de fase dat ook degene met Parkinson dat ook nog aan kan. Want anders wordt het ook alweer moeilijker als je in een verdere fase zit. En de sociaal werker heeft daar ook tijd voor om die gesprekken aan te gaan en die verbinding te zoeken. En daar juist ook weer met elkaar samen vooral afspraken te maken en weer vooruit te kijken. En te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt en gesteund voelt om samen dat proces aan te gaan. Ja. Dat is wel echt de kwaliteit van een sociaal werker, denk ik.
Ja, ja. Mooi. Herma, als we het hebben over het gesprek voeren en het juiste moment plannen, je hebt daar tools voor ontwikkeld. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, nou, wij hebben eigenlijk gekeken van wat zijn nou indicatoren of belangrijke momenten in zo'n ziekteproces waarbij je als zorgverleners die momenten herkent en ziet en ook erkent als het moment waarop je met elkaar kunt zeggen van nu zouden we eigenlijk zo'n proactief zorgplanningsgesprek moeten starten. En dat zijn er niet één, dat zijn er meerdere indicatoren die we hebben gevonden. Dan gaat het bijvoorbeeld om op het moment dat een patiënt vaker komt te vallen, een eerste ziekenhuisopname of bijvoorbeeld een eerste aspiratiepneumonie. Nou, dat zijn belangrijke indicatoren waarop je kunt zeggen van nou, hier moeten we echt gaan starten met dat gesprek. Of bijvoorbeeld de eerste cognitieve problemen. Dat is natuurlijk allemaal grijs gebied. Het is ook niet echt dat je kunt zeggen dat het een optelsom van indicatoren of symptomen is. Maar het gaat er juist om van momenten in het ziekteproces die je als zorgverlener ziet en herkent. En die ook aanpakt om dat gesprek te starten. En we hebben dat in een hulpmiddel gevat. En dat is de Radboud PD. En de Radboud PD die is ook online beschikbaar. En staat ook in onze richtlijn. Waarin we dus de zorgverleners die ook breder, hè, zoals een fysiotherapeut of een logopedist, dat die ook kunnen gebruik maken van die indicatoren en in ieder geval het kunnen gaan signaleren.
Ja, helder. Dus dat is terug te vinden in de richtlijn. En moet ik dan denken aan een overzicht of een boekje wat we kunnen gebruiken? Wat is die Radboud?
De Radboud PD is eigenlijk een metings- of een signaleringsinstrument, moet ik zeggen. En we hebben er ook een zakkaartje van ontwikkeld en die kun je ook vinden op de website van Parkinson.net/Parkinson Support. En in de richtlijn staat die ook weergegeven.
Ja.
En het is een lijstje met indicatoren waarop je eigenlijk kunt vinken van zijn die op dit moment aanwezig. En op het moment dat je een ja scoort, kun je eigenlijk met degene afstemmen die het gesprek gaat voeren. Ja, bij deze patiënt is hier sprake van. Want wat wel heel belangrijk ook is in dat gesprek, is dat er ook een bepaalde klik is tussen zorgverlener en patiënt en naaste. Want het zijn natuurlijk best wel pittige gesprekken die soms kunnen plaatsvinden. Lastige gesprekken. Ja, sommige mensen geven aan nog niet zo ver te zijn of toch geconfronteerd te worden met de ziekte. Terwijl je dat eigenlijk liever misschien niet wilt om alvast na te denken over die late fase. En dan is het wel belangrijk dat er een goede basis is tussen degene die het gesprek voert, de patiënt en diens naaste.
Ja.
En dat is natuurlijk altijd een beetje zoeken.
Ja, helder. Ik vroeg me als laatste nog af, want de richtlijn gaat over palliatieve zorg bij Parkinson. Is die ook inzetbaar bij atypisch Parkinsonisme?
Jazeker, want daar geldt eigenlijk precies hetzelfde voor. Dus ja, ook inzetbaar bij atypische Parkinsonisme.
Ja,
eigenlijk is het zo, als ik mag aanvullen, dat bij atypische Parkinsonisme moet je niet wachten tot die indicatoren er zijn. Je zou eigenlijk op het moment van de diagnose meteen moeten starten. Want dat zijn zulke veel progressievere ziektes, ja, en aandoeningen als Parkinson. Dan geldt eigenlijk meteen starten met proactieve zorgplanning.
Helder. Nou, we hebben het besproken, de proactieve zorgplanning bij mensen met Parkinson. De belangrijkste les die ik in ieder geval heb geleerd is dat eigenlijk iedereen wel een verantwoordelijkheid draagt om het gesprek op tijd te starten. Of in ieder geval een signalerende rol erin te hebben. En dat ik dat als zorgverlener, als logopedist eigenlijk ook kan doen. Wat willen jullie graag nog meegeven ter afsluiting?
Ja, ik vind wel wat je zegt wel belangrijk, dat iedereen die verantwoordelijkheid neemt. Dus ook de professionals die eigenlijk misschien het idee hebben van dat hoort niet bij mij of dat ligt bij de arts. Want juist als iedereen de verantwoordelijkheid neemt, dan kun je diegene met Parkinson en naasten helpen om in dat proces op verhaal te komen. En dat verhaal ook continu, zeg maar, aan te passen aan de fase waar ze in zitten of wat er gebeurt. En zo kunnen we met z'n allen die mensen helpen om verder te komen en die noden en wensen goed op tafel te krijgen.
Mooi.
Ja.
Aansluitend daarop wil ik eigenlijk ook mijn eigen achterban, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, maar ook neurologen aanmoedigen om met elkaar te gaan nadenken hoe je dit gaat vormgeven in je praktijk. En ook om die eerste drempel over te gaan en te starten met die gesprekken.
Dankjewel.
En bovenal, communiceer met elkaar. Blijf niet op je eiland zitten, want als jij een gesprek voert over proactieve zorgplanning en ik weet niet dat je dat gedaan hebt en wat de inhoud ervan is, hebben we er nog niks aan. Dus communiceer met elkaar.
Ja, ik denk dat communiceren wel echt het keyword is in dit geval.
Het is teamwork.
Ja, ja, helder. Nou, Jolanda, Herma, Paul, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid hier. En jij, bedankt voor het luisteren. Tot zover deze aflevering van de Parkinsonet podcast over proactieve zorgplanning. Praat mee over dit onderwerp op Mijn Parkinsonet. Hier is ook de link te vinden naar de richtlijn palliatieve zorg bij Parkinson. Heel graag tot de volgende keer.